enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 72 en daarvan de verzen 1, 5 en 6. Psalm 72, de verzen 1, 5 en 6.
Right.
schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het tweede boek van Koningen en daarvan het 11e hoofdstuk 2 Koningen 11, doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heilig, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit 2 Koningen 11. Toen nu Athalia, de moeder van Ahazia, zag dat haar zoon dood was, zo maakte zij zich op en bracht al het koninklijke zaad om. Maar Joseba, de dochter van koning Joram, de zuster van Ahazia, nam Joas, de zoon van Ahazia, en stal hem uit het midden van des koningszonen die gedood werden, zettende hem en zijn voedster in een slaapkamer. En zij verborgen hem voor Athalia, dat hij niet gedood werd. En hij was met haar verstoken in het huis des Heeren 6 jaren. En Athalia regeerde over het land. En in het 7e jaar nu zond Jojada en nam de overste van 100 met zijn hoofdmannen en met de trawanten. En hij bracht hen tot zich in het huis des Heeren. En hij maakte een verbond met hen en hij beëdigde hen in het huis des Heeren. En hij toonde hun de zoon des konings. En hij gebood hun zeggende, dit is de zaak die gij doen zult, een derde deel van u die op de Sabbatdag, die op de Sabbat ingaan, zullen de wacht waarnemen van het huis des konings. En een derde deel zal zijn aan de poort Sur, en een derde deel aan de poort achter de trawanten. Zo zult gij waarnemen de wacht van dit huis tegen inbreking. En de 2 delen van uw lieden, alle die op de Sabbatdag uitgaan, die zullen de wacht van het huis des Heeren waarnemen bij de koning. En gij zult de koning rondom omsingelen, en ieder met zijn wapenen in zijn hand, en hij die tussen de ordeningen intreedt zal gedood worden. En zijt gij bij den koning als hij uitgaat en als hij inkomt. En de overste dan van 100 deden naar alles wat de priester Jojada geboden had, en namen ieder zijn mannen die op den Sabbat ingingen, met degene die op de Sabbat uitgingen, en zij kwamen tot de priester Jojada. En de priester gaf den overste van 100 spiezen en schilden die van den koning David geweest waren, die in het huis des Heeren waren. En de trawanten stonden en ieder met zijn wapens in zijn hand, van de rechterzijde van het huis tot de linkerzijde van het huis, naar het altaar en naar het huis toe bij de koning rondom. En daarna bracht hij des koningszoon voor en zette hem de kroon op en gaf hem de getuigenis En zij maakten hem koning en zalfden hem daartoe, klopten zij met hun handen en zeiden: de koning leven. Toen Natalia hoorde de stem der trawanten en des volks, zo kwam zij tot het volk in het huis des Heren. En zij zag toe en zie, de koning stond bij de pilaar naar de wijze, en de overste en de trompetten bij de koning, en al het volk des lands was blijde en blies met trompetten. Toen verscheurde Atalia haar klederen en zij riep: verraad, verraad. Maar de priester Jojada, geboden overste van 100 die over het Heer gesteld waren, zeide tot hem: breng haar uit tot buiten de ordeningen en dood wie haar volgt met het zwaard. Want de priester had gezegd: laat haar in het huis des Heren niet gedood worden. En zij legde de handen aan haar en zij ging de weg van den ingang der paden naar het huis des konings en zij werd daar gedood. En Jojada maakte een verbond tussen de Heren en tussen de koning en tussen het volk, dat het den Heren tot het volk zou zijn, mits gades tussen de koning en tussen het volk. En daarna ging al het volk des lands in het huis van Baal en braken dat af. En zijn altaren en zijn beelden verbraken zij recht wel. En Matan de priester van Baal sloegen zij dood voor de altaren. De priester nu bestelde de ambt in het huis des Heren. En hij nam de overste van 100 en de hoofdmannen en de trawanten en al het volk des lands. En zij brachten de koning af uit het huis des Heren en kwamen door de weg van de poort der trawanten tot het huis des konings. En hij zat op den troon der koningen. En al het volk des lands was blijde en de stad werd stil, nadat zij Atalia met het zwaard gedood hadden bij des konings huis. En Joas was 7 jaren oud toen hij koning werd. Tot zover dus het schriftgedeelte. En zoeken wij des Heren een aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij regeert, want gij staat boven koningen, boven alle koningen, vorsten. Want gij hebt alle macht in hemel en op aarde. En uw koninkrijk zal eeuwig zijn, zal eeuwig bloeien uit het huis van David. Gij zijt de wortel Davids, het geslacht uit het geslacht van Isaï, en uw koninkrijk zal eeuwig zijn. En zoals gij ons in uw woord leert en zoals gij door de Heilige Geest dat in de harten van uw volk verzegelt. O Heere, uw koninkrijk hebben geen einde. Alle koninkrijken der aarde zullen aan een eind komen. En ook alle verdrukkingen, pijn, lijden en moeite voor uw volk hier op deze wereld zullen een einde nemen. Lieve Heere, dat we het dan mochten beschouwen vanuit dat welbehagen des Vaders, en zoals gij het komt openbaren in uw woord, dat gij ook in de tijd regeert en dat niemand iets kan doen zonder uw wil. Dat niemand zich kan roeren nog bewegen, hoewel het voor een tijd onder de toelating geschieden kan, zoals we dat ook zien met de goddeloze regering van koningin Atalia. O lieve Heere, wat onderscheidt die tijd van onze tijd? Immers niks. Want ook in onze dagen maken de goddeloze vorsten zich op om zich te verheffen tegen u en uw gezalfde. Maar lieve Heere, wat hebt gij toch in uw woord geopenbaard hoe dat alles afloopt? Hoe dat alles aan een einde komt, want wie zal tegen God strijden en leven? Wie zal zich tegen de Allerhoogste Koning verheffen? En wie zal daarin voorspoedig zijn? Immers niemand. O Heere, dat gij dan ook in onze dagen de banier nog eens mocht opheffen boven 10.000... opdat uw strijders mogen strijden door de strijders geloofs achter u aan, achter die grote koning, achter die grote held, die doorbreker die aan de spitsen treedt, Lieve koning, dat uw koninkrijk komen en dat uw willen geschieden, gelijk in de hemel als ook op deze aarde, mocht gij alle machten en krachten die zich daartegen verheffen te neerslaan, te niet doen. Mocht gij het rijk van Satan neerwerpen, o Heere, gij hebt hem reeds overwonnen, alle machten en krachten zijn u onderworpen. En er is niemand die zich niet hoeft te buigen voor die grote koning der koningen, die Heere der Heren. We hebben het opgezongen al, ja, alle vorsten zullen zich buigen voor deze koning, geveinsd of gewillig. Gedwongen of met een gewillig hart. O Heere, wat zal dat een eeuwig verschil zijn. Of wij u hier reeds in de tijd hebben mogen dienen door die dienende arbeid van Christus. Of dat we straks op de jongste dag geveinsd moeten buigen, want elk der vorsten zal zich buigen, ja, vallen voor hem neer. Heere, mocht het ook in onze dagen nog bekend worden dat er nog zijn die de wapens hebben moeten inleveren tegen deze koning, voor zijn macht en heerschappij, voor zijn alles overwinnende genade. O Heere, dat uw genade mocht blijken, dat ook die bediening aan uw knecht, aan uw ware geroepen en gezonde knechten gezien mag worden. Het is alles dun in onze dagen, maar gij doet het door velen of door weinigen. Het is bij u geen verschil, lieve Heere, want gij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid en alle volken in rechtmatigheid. Maar mochten we deze dag, als wij nog tot hiertoe een vijand van u geweest zijn, mochten we deze dag van u verliezen, door de prediking van het evangelie, door die alles overwinnende genade in Christus. Want vijanden worden immers met u verzoend door de dood uw zoons, Heere. En mocht gij daarin verheerlijkt worden, gij zult daarin verheerlijkt worden, want het is alles uw werk. Komt niks van de mens in aanmerking, geen organisatie, geen kerk, geen dominee. Het is alles door woord en geest. Daardoor zult gij het doen. En daardoor doet gij het nog tot op de dag van vandaag, ja, tot aan de voleinding der wereld. Help ons naar de grootheid uw barmhartigheid en open ons hart voor uw woord in het spreken, in het luisteren. Heere, we zijn toch zo volledig van u afhankelijk. Doe het nog om uw naams wil, want als gij het om ons zou moeten doen, dan moeten we onmiddellijk stoppen, want dan is er geen woord te spreken. Maar omdat gij geroepen hebt, predik het woord. Mochten we het doen in onvervalstheid, lieve Heren, mocht gij daarin de zuiverheid openbaren, uw diebare geest geven, maar ook in de raden, in de harten van de mensen, in de harten van de luisteraars, mocht gij de rijen nog doorgaan, wereldwijd, en mocht gij ze nog aanraken, lieve Heren, die van u niet willen weten en die met al hun vroomheid hun stand op willen houden, mocht gij het eens uit handen slaan, opdat het werkelijk waar zou worden dat al zo lief hebt God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, terwijl niemand naar hem vraagde, terwijl niemand naar hem vroeg, opdat een iegelijk die in hem geloven, door die openbaring van Christus Jezus, aan een goddeloze, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Heere, doe het ook bij kleine kinderen, doe het ook bij grote kinderen. Mochten we allen als een kindeke worden, want als we niet worden als een kindeke, ach lieve Heere, wat zijn we toch hoog van ogen. En wat achten we u toch klein. Wat is een mens toch nameloos bedorven, omdat we van nature een godsbeeld hebben, wat een afgod is. Heren, ook al kennen we het woord uit ons hoofd, dan hebben we nog een afgod van de enige ware God. Want Van nature verstaan we er niks van, nog geen letter. Maar mocht gij het alles aan ons hart heiligen, mocht gij het alles aan ons openbaren, mocht gij het verklaren, mocht gij uzelf verklaren door woord en geest, want hoe zouden ze het verstaan zonder dat hun deze koning gepredikt wordt? Heren, maak nog ingang onder ons. En zoals gij ingang gemaakt hebt in het huis van Zacchaeus, en gij zijt er nooit meer uitgegaan, want waar gij ingang maakt, waar gij uw voetstap zet, daar druipt het alles van vet en daar doet gij het alles ten zegen gedijen. Heren, gedenken ieder van ons persoonlijk. Gij kent de omstandigheden waarin we verkeren, ons hart, onze aanvechting, onze doodsheid, onze verlatenheid, de eenzaamheid, onze verkeerdheid, onze goddeloosheid. Gij kent het alles. Het is alles. Elk mens is voor u een open boek. En gij schrijft alle oogmerken, bewegingen, gedachten des harten op in een boek. Maar wat een verschil of we staan opgetekend in het boek des levens, des lams, of we staan opgetekend in het boek des oordeels, der gedachten en der overleggingen des harten. Heren, kom er nog aan te pas. En mocht gij uw grote naam verheerlijken, gedenk de weduwe en de wezen. Gedenk ons naar lichaam en ziel, Heren, wat zijn we daarin ook in alles van u afhankelijk. En mochten we daartoe al onze bekommernissen op u werpen, omdat we ze zelf niet kunnen dragen en ook niet kunnen oplossen. Lieve Heren, gij zijt een God die het alles alleen doet, door de bediening uw geestes. Help ons, Heren, sla ook alle dwaalleraars, mocht gij ze de mond stoppen, omdat ze in onze dagen zo groot in getal zijn, maar gij ziet niet op die getallen. Daar ziet een dood mens op getallen. Gij ziet niet op getallen, want één man met God is de meerderheid. En hoe dat ook wordt belasterd of aangevochten, zelfs door gereformeerde dominees. Heren, u kent het volmaakt, want gij weet alle uitspraken die er gedaan zijn in het verborgene. Welke naam of welke persoon dat betreft, gij weet het alles volmaakt. En gij komt om een ieder mens te richten nadat zijn werk zijn zal. Heren, dat uw werk in Christus nog voort gaan hebben. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Geliefde gemeente, in afhankelijkheid des Heren wensen wij stil te staan bij de tirannie van koning Atalia, de goddeloze koning Atalia, en bij de kroning van de jonge koning Joas, zoals we dat u hebben voorgelezen uit 2 Koningen 11. Een gemeente, sinds het volk Israël een koning had begeerd, u weet het, ten tijde van toen Samuel de profeet, Samuel was oud geworden en het volk begeerde een koning. Maar sinds die tijd had het volk de God de trotse nek toegekeerd. En heeft het volk Israël moeten zuchten onder verschillende goddeloze koningen, waarvan geschreven staat dat zij kwaad deden in de ogen des Heren. Het begon al met Saul, koning Saul, wel geroepen, wel gezalfd, hoewel met een kruik, met een breekbare kruik. En voor Saul staat geschreven, wel veranderd, maar niet vernieuwd. Er zijn meer goddeloze koningen in Israël geweest. Er hebben meer goddeloze koningen over Israël geregeerd dan godvrezende koningen. En dat kunnen we ook zien in onze dagen, in onze vaderlandse geschiedenis tot op de dag van vandaag. Het huidige koningshuis is meinedig, heeft geen geldige papieren. Wat koningin Atalia ook niet had, ook geen geldige papieren. En is ons koningshuis is op geen enkele manier nog christelijk te noemen. Alle leugens ten spijt. Het huidige koningshuis is zwanger van een atheïstische geest, de atheïstische geest der verlichting. Hè? En de koningin leeft zonder God nog gebod en wedijvert met de goddeloze koningin Atalia door haar handtekening van onder de abortus- en euthanasiewet gezet te hebben. En het schijnt niemand iets te interesseren dat er 40.000 baby's in de abortusslachthuizen in stukken worden gescheurd. En dat deze naziwet is ondertekend door de koningin. Dat laat het referendum en haar voorgangers ijskoud. Ze hebben van het koningshuis een gouden kalf gemaakt. En daar komt God op terug, gemeente. Zelfs bevindelijke gereformeerde dominees spreken alle lof over deze goddeloze koningin. Maar dan heb God het laatste woord. Dan heb God het laatste woord. En dat zal niet, laat ik het maar eens gewoon eenvoudig zeggen, dat zal niet mal zijn. Dat zal niet mal zijn. Want als we het schepsel gaan vereren boven de schepper, wie het ook betreft, al was het de keizer van Japan. Als we het schepsel gaan vereren boven de schepper, dan komt God met vreselijke oordelen. Dat is door de geschiedenis. U kunt dat door de Bijbel, heel de Bijbel heen lezen. En ook in onze vaderlandse geschiedenis kunt u dat lezen. Als de Heer met zijn oordeel komt, dan kijkt hij niet op een paar duizend doden. Ja, als u de geschiedenis niet kent en u bent, van nature is een mens natuurlijk overal blind voor. Overal blind voor. Soms geeft de Heer dat, en niet soms, zelfs dikwijls geeft de Heer dat de kinderen der duisternis meer verstand hebben, wijzer zijn in hun geslacht dan de kinderen des lichts. Nou, dat is ook in onze dagen zo. Dat is ook in onze dagen zo. De wereld spreekt schande van de maffiamoord op Gaddafi. En toen stond het hele referendum te springen en te dansen van vreugde. Maar dat onze eigen koningin, onze premier, ons kabinet verantwoordelijk zijn voor 40.000 moorden per jaar, daar lacht iedereen tegen in. Daar kunnen ze nog mee samenwerken, daar kunnen ze nog mee politiek bedrijven. En dat het gereformeerde volksdeel afgoderij bedrijft met het mijnedige koningshuis, dat zal de Heere verachtig zien en zoeken. En dit koningshuis heeft geen enkele affiniteit met de vader des vaderlands, zeker niet in geestelijke zin, zeker niet in geestelijk opzicht. En u weet, hoewel de prins Willem van Oranje, de vader des vaderlands, niet geheel gereformeerd te noemen is, want hij was deels, was hij de Roomse leer nog toegedaan, maar u moet niet vergeten, dat er toen nog nauwelijks sprake was van een reformatie. Kreeg die prins Willem niet kwalijk nemen. Maar het was wel een man die God vreesde, daar gaat het maar om. Het was wel een man die God vreesde. En als die in onze dagen had geleefd, dan had hij zich niet meer kunnen mengen met die Roomse religie. Nee, want dan had hij ook achter de zaken gestaan van de reformatie. Het was een man die God vreesde en zijn leven zonder eigen belang voor ons vaderland heeft overgegeven. Toen ons land onder het juk van de Spaanse overheerser gebukt ging. En in die strijd hebben ook prins Maurits en Frederik Hendrik een grote rol gespeeld. Om ons vaderland van de Spaanse dwinglandij te verlossen. De 80-jarige oorlog, de huidige kinderen weten het niet meer, omdat hun ouders laten hun kinderen goddeloze boeken lezen. Maar kinderen, lees die boeken maar van Wiebe Wevers. Lees die maar, hoor. Ik maak geen reclame van mezelf. Want het gaat om de grote daden gods in de geschiedenis. Lees die boeken maar van de 80-jarige oorlog. Want die boeken die nou worden uitgegeven, Francine Rivers en noem al die goddeloze, die van God vervloekte lectuur maar op. Daar help je ziel mee ten verderven. De 80-jarige oorlog was een geloofstrijd en daarin heeft de Heer grote wonderen gedaan, om ons volk van het Spaanse juk te verlossen. En de vader des vaderlands die raadpleegde met God. Hij had een vast verbond gemaakt met de potentaat der potentaten. En zo ook prins Maurits. Frederik Hendrik, een vorst die God vreest is een zegen voor het land en zijn onderdanen. Maar een vorst die God niet vreest kan geen zegen zijn. Hoewel dat in refo-kringen wordt ontkend. Hè? Allemaal afgoderij, dansen om het gouden kalf. Massale afgoderij jegens het huidige, mijnedige koningshuis. En Gods eer mag vrij vertrapt worden op de straten van Askelon, maar voor een mijnedige koningin die verantwoordelijk is voor 1 miljoen vermoorde baby's, want dat is reeds het geval, daar wordt de vlag uitgehangen. Daarvoor wordt de vlag uitgehangen. En dat mens wordt door geen dominee de wacht aangezegd. Als John Knox nog geleefd had, dan had die koningin Beatrix gesidderd. Ja? Maar weet je, omdat de kerken meedansen met dat gouden kalf van het koningshuis, heb God ze van het gezag beroofd. Er heb geen predikant nog gezag in onze dagen. Het is allemaal één grote joke. God heb ze van de bediening beroofd. En onder de regering van prins Willem van Oranje heeft de Heer grote wonderen in ons land gedaan. En wie de grote wonderen, wie de grote daden des Heeren in de geschiedenis van ons vaderland vergeet en zelfs niet meer weet, die bedrijft landverraad. En die moet sowieso uit alle kerkelijke ambten en christelijke functies worden geweerd. Ja, het wordt natuurlijk niet gedaan. Nee, natuurlijk niet. Ja, want we leven in dagen van algehele onkunde, afgoderij. De God heeft de wijsheid der wijzen doen vergaan, want dat oordeel is al lang van kracht, door mensen. Dat oordeel Gods is al lang van kracht. De praktijk laat zien dat het ware geloof haast niet meer gevonden wordt in onze dagen. Want dan spreek je de wijsheid Gods onder de dwazen. Nou, het wordt bijna niet meer gehoord. Het wordt bijna niet meer gehoord. En dan verdwijnt ook de ware geloofskennis. Dan ontbreekt de ware wijsheid. Maar dan vermenigvuldigt de ongerechtigheid. En het is in ons land gegaan, gemeente, zoals het in het oud-testamentische Israël is gegaan. Ja. Aangezien ook ons land verschillende vorsten gehad heeft, godvrezende vorsten, goddeloze vorsten. En daarin zien we een sterke affiniteit met de geschiedenis, met de Bijbelse geschiedenis van het oude verbondsvolk Israël. Daar hebben vele koningen hebben geregeerd. En sinds het volk een koning begeerde, maar ook zien we het rijk in twee stukken gescheurd. Hè, omdat de Heere de afgoderij van Salomo heeft bezocht. En het rijk in twee stukken scheurde. Nou, dat gaat er in ons land ook gebeuren. God geeft dat ons land over aan dat goddeloze Eurobabel. Hè. En Israël werd in twee stukken gescheurd in het tienstammenrijk en in het tweestammenrijk. Vanwege de zonde van Salomo, vanwege de afgoderij van Salomo. En ik kan in dit bestek niet alle koningen van Israël de revue laten passeren, gemeente. Maar dit moet wel worden opgemerkt dat onder de regering van de godvrezende koning het volk Israël geestelijk en lichamelijk welvaarde. Ja, welvaarde. Voorspoed had en in grote mate vrede genoot. We lezen natuurlijk ook dat soms godvrezende vorsten dikwijls moesten uittrekken om de omliggende vijandige volkeren te verslaan, hè, als zij het land binnenvielen. Wat dat betreft had David veel bloed aan zijn handen. Veel bloed aan zijn, hij mocht de tempel niet bouwen, had veel bloed aan zijn handen. Hij was niet tevreden vorst, dat was Salomo, zijn zoon. Hè, die mocht de tempel bouwen. Wat dat betreft maakt Salomo een uitzondering, hè. Hij was de vredevorst, hè, die alom respect genoot van de omliggende volkeren. Hè. Daar ging, de Heere had hem met gezag bekleed. Hè. De koningin van Sheba die onderneemt een wereldreis, hè, om de heerlijkheid van koning Salomo en zijn koninkrijk te aanschouwen. Hè. En haar was gezegd hoe heerlijk dat koninkrijk van Salomo was. En toen ze kwam, toen ze bij Salomo kwam, toen ze aankwam, toen riep ze uit, toen zag ze al die schatten, de heerlijkheid, de pracht en de praal. En toen riep ze uit, de helft is mij nog niet aangezegd. Nou, geestelijk, dat er toch op een geestelijke strekking, wat de koningin van Sheba daar zegt, Gods volk zal straks, als zij de hemelpoort zal binnentreden, uitroepen dat nog de helft aan die aangezegd is van de heerlijkheid van het koninkrijk van Christus, waarvan ook in deze, al aan deze zijde van het graf, daar iets van wordt gekend door het geloof. Maar we lezen, gemeente, dat Salomo is in de geest begonnen, maar hij is in het vlees geëindigd. Hij is niet standvastig gebleven in de vreze des Heren. Want niet alleen onder het regime van goddeloze koningen werden de afgoden gediend, hè, en rookten het volk op de hoogte ook. Koning Salomo deed haar aan mee, de godvrezende koning Salomo. He, waarom? Om zijn heidense, vele heidense vrouwen. Koning Salomo deed aan polygamie. Ja, in het Oude Testament was dat nog in zekere zin. Geschiedde dat onder de toelating, niet onder de goedkeuring des Heren, maar onder de toelating des Heren. Maar die zonde, die afgoderij van koning Salomo, die heeft de Heren zwaar bezocht door het rijk in tweeën te scheuren. En sinds die tijd had Israël twee koningen. Eén over de 10 stammenrijk en één over het 2 stammenrijk, Juda. Dat was het 2 stammenrijk. En ten tijde van koning Achab, koning Achab was koning over Israël, over het 10 stammenrijk. En hij had zijn residentie in Samaria. Het rijk van de 10 stammenrijk had zijn residentie in Samaria. En ten tijde van koning Achab regeerde koning Jozefat in Jeruzalem over Juda. En daar gaat het nou hier in de eerste plaats, in de voorafspraak gaat het hier. Moet ik u deze context eerst prediken, anders verstaat u niet in welke context koningin Natalia stond. Achab, die was koning over het 10 stammenrijk. En dat was een goddeloze koning. En u weet dat Achab had ook een vreselijke goddeloze vrouw, Izebel. Terwijl koning Jozefat, de koning van over het 2 stammenrijk, die vreesde de Heere. En die wandelde in de wegen van zijn voorvader David. Maar geliefde, van koning Jozefat staat geschreven dat hij rijkdom en eer had in overvloed. Dat had de Heer hem gegeven. Hè? Dat had de Heer ook koning Salomo gegeven. En in veel minder mate had koning Jozefat rijkdom en eer, en dat had de Heer hem gegeven. Maar het spreekwoord zegt, en dat geldt ook in geestelijk opzicht, het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen. En dan staat er ergens in de kronieken geschreven dat Jozefat zich verzwagerde met Achab. En dan begint de ellende. Want wat gebeurde? Wel, koning Jozefat liet zijn zoon Joram een huwelijk aangaan met de dochter van Achab en Izebel. En de naam, u begrijpt het al, de naam van die dochter was Atalia. Dat was de dochter van Achab en Izebel. En ik ga met u even de geschiedenis door, om de context te verstaan waarin Atalia leefde. Want anders is het gevaar groot dat het doel van deze preek aan ons voorbij gaat. En u weet, gemeente, of u weet het niet, en daarom deel ik het u mede. En dat is dat het niet bij die verzwagering tussen Achab en Jozefat is gebleven. Want Jozefat ging verder, hij ging hij ging dermate familiair om met Achab, dat hij met Achab een verbond sloot om met hem ten strijde te trekken naar Ramoth in Gilead, om daar tegen het Syrische leger te strijden en hen al daar te verdrijven. Want Ramoth in Gilead behoorde Israël toe, maar de Syrische koning had Ramoth in Gilead geannexeerd. Nou, dat had Jozefat natuurlijk nooit moeten doen, kinderen. Dat hij had zich nooit met die goddeloze Achab moeten verzwageren. Want daar is een hoop ellende uit voortgekomen, hè, voor gans Juda. En het is ook in Gods woord voorzegd dat als wij als christelijke natie of als christen persoonlijk een juk aangaan met de ongelovigen, dat daar dan de vloek van God op rust en dat de Heere die verbintenis komt te bezoeken. Als een christelijke natie, als christelijke natie zijn we reeds onder dat juk geknecht. Hè? Ons land is een slaaf geworden van het Eurobabel. Nederland is geen soevereine staat meer. Het heeft zich verplicht om bakken met geld te storten in de jackpot van Brussel. Maar ook het refendom ligt geknecht aan de voeten van Baal. Hè? Omdat ze zich verzwagerd hebben met de afgoden, verzwagerd met de vrijmetselarij. Hè? Daar staat het RD bol van allemaal reformatorische vrijmetselarij. En als je daar blind voor bent, dan ben je er blind voor. En dan ga je maar door in je blindheid. Daarin wordt het mijn edige koningshuis bewierhoopt, verafgoot. Waar de beesten geen brood van lusten. Gods eer ligt vertrapt in de straten van Ascalon. En het interesseert geen enkele dominee. Want er staat geen dominee, ik heb het u al meer gezegd. Staat geen enkele dominee op de wachttoren van Habakuk. Niet één. En de Efeziërs verafgoden de godin Diana. Hè, de godin Diana der Efeziërs. Groot is de Diana der Efeziërs. En het is in onze dagen exact hetzelfde. Je hebt het ook gezien in Engeland. Verafgoden ze de Lady Diana. Slecht afgelopen. Kan ik allemaal niet over uitweiden nemen. Die God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Maar aan die afgoderij. Hè, Demetrius de zilversmid die verdiende bakken met geld aan die afgodstempels. Hè, van de Diana der Efeziërs. Er werd veel geld mee verdiend. En er wordt ook veel geld verdiend aan het verafgoden van het huidige koningshuis. Want al die kranten en die bladen die daarvoor gedrukt worden, die brengen bakken met geld in het laadje. Je kunt dat lezen in de reformatorische media. Is allemaal ene grote business. Het is exact dezelfde business als die Demetrius de zilversmid. Die handel is exact hetzelfde als de reformatorische afgoderij jegens het huidige koningshuis. Van die afgoderij maken de refobladen een business en het RD'er draait op volle toeren om de euro's binnen te schrapen met propaganda voor dit mijn edige koningshuis. Heel het refodom danst om het gouden kalf van het huidige Oranjehuis dat geen enkele affiniteit meer heeft met de vader des vaderlands. Ja. Mooi maar onderzoeken. En ook kerkelijk is het alles ikebot wat de kerkklok slaat. Hè, omdat er geen enkele dominee meer in de bressen staat van kerkland en volk. Hè, ze hebben het allemaal vreselijk goed met zichzelf getroffen. Een groot deel van de gereformeerde gezind heeft zich verzwagerd met de PKN Dagon. En de HHK die veinst er mee hè, om er een materialistisch slaatje uit te slaan. Ook de refoscholen hebben dat gedaan. Om het homo-decreet van de overheid te aanvaarden, omdat ze de overheidssubsidie willen behouden. Dus de refoscholen, de top van de refoscholen, hebben voor het verrotte geld gekozen in plaats van de enige ware God en de enige ware godsdienst. Geld boven God. Het schepsel vereert boven de schepsel. Boven de schepper. En het refodom danst om de mammon om onder christelijke dekmantels. Ja, de ware godsdienst is in onze dagen zo dusdanig verbasterd en vervalst dat het een totaal andere godsdienst geworden. Het is dezelfde godsdienst als judaïsme, moslim, precies hetzelfde. Het refodom staat in dezelfde rij van de zoveel religies die er zijn. Maar dat zal het refodom duur komen te staan. Gods plagen zullen niet uitblijven, kan niet. Want dat is ons in Gods woord voorzegd. Als dominees hun mond houden, om eigen eer, eigen positie, vleeselijk lijfsbehoud, dan zal de Heere zijn oordelen uitstorten over zulke afvallige herders, die alleen zichzelf wijden en zich om de ere Gods niet bekommeren, zich niet bekommeren om het eeuwig welzijn van de schapen die hen zijn toebetrouwd. Nee, Gods woord zegt het zijn stomme honden geworden die niet bassen kunnen en zich als huurlingen gedragen, als verraders van de zaak van Christus, als overlopers en deserteurs. die zich alleen om hun eigen portemonnee en hun eigen positie bekommeren. En je ziet het zelfs met dominee Kort, heb een boek uitgegeven en hij is zwaar op zijn vingers getikt door de oud-gereformeerde deputaten. En dat gaat hij betreuren. Hè? Maar dan heb je nooit, dominee Kort, een last gehad om dat boek te schrijven. Want dan heb je gelogen. Als hij staat voor de eer van Christus, dan had je er tegenin geblaft. Dan had je gezegd, wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. Dominee Kort veinst net als Petrus in Antiochië, die ging bij de Joden die uit Jacobus waren, ging die mee veinzen en hij keerde zijn rug naar de bekeerde heidenen. Toen stond Paulus op en ik weet, er stond hem in zijn aangezicht omdat hij te bestraffen was. Dat is totaal 100% weg in onze dagen. En dominee Kort heeft zijn eigen opnieuw verzwagerd met de valse religie. Ja, want het is niet anders hoor. Je had beter dat boek niet uit kunnen geven, want het wordt... Nou heb je eigen boek ontkracht, man. Nou heb je eigen boek ontkracht. Ik had het ergens besteld, ik heb het afbesteld. Ik hoef het niet meer te lezen. Nee. Dit heeft geen waarde meer. Dit heeft ook voor God geen waarde meer. Als hij zo... de zaak manipuleert door te gaan veinzen, door het te gaan betreuren dat een Bijbelse weerlegging van de dwaalleer commotie en verwarring veroorzaakt, dan moet je toch wel een beetje onder behandeling, denk ik, onder behandeling gesteld worden, want dan zit je te veinzen als een aap. Hoe kan Gods woord de oorzaak zijn van commotie en verwarring? Dat zijn degenen die dwalen. Het wordt allemaal omgekeerd in onze dagen. Het wordt allemaal omgekeerd. Dat is duivelswerk. Dat is diabolos. Weet je wat diabolos betekent? Omkeren. Omkeren. Alles vervalsen. Omkeren. Dus dat... Dan heb je er weer een afvallige bij. Of we moeten er onmiddellijk op terugkomen. Maar hier kan niet de barmhartigheid Gods of de liefde Gods... voorgesteld worden nou en over zijn bol aait. Nee. Paulus die streek Petrus de veinzende Petrus niet over zijn bol. Dat is de ziekte. Dat is de kanker in onze dagen. Dat is een kankergezwel. Het vreet voort als de kanker, zegt Paulus. Maar dat is niet de goddelijke roeping die we hebben. Dat is niet de goddelijke roeping waarmee de profeten bedeeld waren. Om het volk over de bol te aaien. Hè? En zelfs die hooggeplaatste apostel Petrus, die werd wederstaan in zijn aangezicht door de apostel Paulus. Want Paulus stond aan de kant Gods. Paulus verstond het gebod. God lief te hebben boven alles en je naast als jezelf. Hij stond in eerste plaats voor de ere Gods. Nou, dat is helemaal zoek in onze dagen. Er is maar één gebod, je naaste liefhebben als jezelf. Nou, en het is één grote vleeselijke soepzooi. Want als het grote gebod daar niet aan vooraf gaat, God liefhebben boven alles, dan heb de naaste liefde ook totaal geen zin. Want dat is dan niet door het geloof. Ik heb er een artikel over geschreven, over die veinzing van dominee Kort, want ik vind dat het ergste wat er in onze dagen plaatsvindt. Dominee schrijft een broek en dan wordt op, ja, dat komt omdat je kerkdienaar bent, dat komt omdat je in die oud-gereformeerde kerk zit, waar God je niet gezet hebt, daar komt het allemaal door. God heeft een twist met dominee Kort, God heeft een twist met alle dominees van Nederland. En het wordt allemaal ontkend, maar je komt erachter hoor, je komt erachter dat God God is. Je komt erachter dat zijn woord is. Daar stapt de Heer geen millimeter van af. En want wie daarmee sjoemelt, met dit goddelijke woord. Nou, dan komt Gods volk, Gods ware volk, als je op je plek bent, die komen daar elke dag mee in de schuld. Maar was het dat dan nog maar? Was die Petrus, die liet zijn eigen bestraffen, die bukte, niet voor Paulus, maar voor het goddelijke woord. Later komt hij erop terug in zijn brieven, gelijk onze geliefde broeder Paulus. die dingen zegt die zwaar zijn om te verstaan, welke de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien tot hun eigen verderf. Nou, daar was hij zelf ook bij geweest. Want hij verdraaide het woord met zijn gedrag. Maar op de bestraffing van Paulus, de rechtvaardige sla mij en het zal olie zijn op mijn hoofd. Petrus mocht ervoor bukken. Waarom? Omdat hij een geroepen knecht des Heren was. Omdat hij een kind des Heren was. En als je een kind des Heren bent, als je een geroepen knecht des Heren bent, dan buk je voor het woord. En als dat niet het geval is, ben je geen knecht van Christus. Ben je geen geroepen knecht van Christus. Ik heb gezegd toen dat boek van Kort uitkwam, het zal nog moeten blijken of het uit God geboren is, en het blijkt dus van niet. Als hij er deze week niet op terugkomt, dan is het niet uit God geboren, heeft hij nooit geen last, dan is dat allemaal onzin. Want het moet uit God, het is uit God of niet. Even tweeën. Er zijn veel strijders voor de waarheid die nooit achter de waarheid zelf gebracht zijn. Dat heeft geen betekenis. Dat heeft geen betekenis. We zien het ook ten tijde van de reformatie. Ik kan er allemaal niet over uitweiden nou. Als je niet in de ware, hè, dat gaat nog ineens over het geloof in de eerste plaats. Hè, maar je ziet het ten tijde van de profeten. Hè, Jeremia was waarachtig van God geroepen. Gezonden. Hè. En Hanania, die doet het allemaal soort na. Dat is zo'n naapen, zo'n papegaai. Nou, die zijn in onze dagen hele containers vol. Hele dierentuinen vol. Het Reveldom is één grote dierentuin met allemaal papegaaien. Ik kan het niet anders zeggen. Maar Hanania was niet van God gezonden. De Heer zegt het, ik heb hem niet geroepen, ik heb hem niet gezonden. En Jeremia moest hem de wacht aan zeggen. En hoe dat beoordeeld wordt door mensen. Hè? Ik krijg ook wel brieven. Wat een liefdeloze praat. Ja, tuurlijk. Hè? Christus die wordt in onze dagen subtiel uitgemaakt voor liefdeloos. Want wat ze u zeggen, zeggen ze mij, zegt Christus. Wat ze u aandoen, hebben ze mij aangedaan. Het wordt allemaal vervalst in onze dagen. De ware. Het wordt net als in de wat Rome gedaan heeft. Rome, hè, die heeft op het concilie van Trente de ware godsdienst, de ware leer van Christus vervloekt. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Er kan geen paus meer bekeerd worden. Bestaat niet, hoor. Want die pretendeert de plaatsvervanger te zijn van Christus. Die pretendeert de Heilige Geest te zijn. Nou, die bloedhonden die kunnen nooit meer bekeerd worden. Maar in onze dagen gebeurt het precies hetzelfde. De afscheiding, er zijn dominees in de afscheiding die de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen vervloeken, letterlijk. Kunnen nooit meer bekeerd worden, nooit meer. En dat zijn nou die dominees die massaal worden verafgoten. Maar God komt ten gerichte, gemeente. God komt ten gerichte. Hij laat niet met zich spotten, hoor. Al heb je een naam, een domineesnaam, die klinkt als een klok. Het interesseert de Heere met eerbied gesproken niks en niemand bal. Want God is God. En als je God niet God laat en je laat het woord niet het woord, dan pleeg je geestelijke zelfmoord. Er zijn dominees, 99% dominees kunnen niet hun roeping verklaren. Ze hadden er zo'n liefde voor. Nou, word maar schoenmaker of zoiets dergelijks. Tante Lene zei altijd, als God je roept om het woord te prediken, dan zegt ze, mooi eerst bekeerd zijn, mooi geoefend zijn, mooi niet direct gaan lopen als je geroepen bent. Als hij dat doet, geef je een bewijs dat God je nooit gezonden hebt. En als de Heer je niet zendt, krijg je nooit de bediening. Never, nooit niet meer. Nou, dat is er in onze dagen aan. De Heer heeft ze niet gezonden. En je ziet het, gezag is weg. En je ziet het, zo de herder, zo het volk. Hè? Allemaal zoete lieve Gerrit preekjes. En je ziet het, het verwereldlijkt allemaal. Het verwereldlijkt allemaal. Je ziet het toch in onze dagen, je ziet het toch voltrekken. En aan de ene kant heb je de dode, dorre rechtzinnigheid. En aan de andere kant, maar of je nou op de linkerkant van de brede weg loopt. Of je loopt aan de rechterkant van de brede weg. Zou dat verschil maken, kinderen? Denk je dat de Heer daar een uitzondering in maakt? Nee, nee. En dan zijn er nog sommige van die arme kinderen gods, die zitten daartussen in die kluwen, in die kerkelijke kluwen. Maar de Heere gaat wel in onze dagen dat oordeel voltrekken. Dat is al lang aan de gang. Hij maakt het eerst allemaal krachteloos. Nou, je ziet het voor je ogen gebeuren, allemaal krachteloze preken. Krachteloze religie. Ja, dat komt omdat je meedanst met heel die reformatorische afgoderij. Dat gaat de Heere bezoeken, dat gaat hij zwaar bezoeken. Een God is rechter die beslist, die als aller oppervoogd deze vernedert, die verhoogt. Ze doen net of God een doetje is in onze dagen. Of het er allemaal niet meer toe doet, of een mens het recht hebt van eigen invulling. Dat zie je toch in het reformatorisch dagblad. En die commentator, aan die vrijmetselaar hoofdredacteur, die alles invult naar zijn eigen idee. Daar is niks en niks en totaal niks van God bij. Dat is ene grote aanslag tegen de ware leer van Christus. Maar de Heer laat zich niet bespotten hoor. Hij laat zich echt niet bespotten. Dat hebben we in de Bijbelse geschiedenis van het Oude Testament kun je dat bijna op iedere bladzijde lezen, dat God niet met zich laat spotten. En dat hij zijn oordelen uitstort tijdens het regime van de goddeloze koning. En dat zien we ook voltrekken onder het regime van koningin Natalia. Ja. En hoewel Jozefat zich met de goddeloze koning Agab had verzwagerd, zijn zoon Joram uitgehuwelijkt met de dochter van Agab Atalia, bleef Jozefat een kind en knecht van God. Hoewel het een roekeloze daad was door zich met de goddeloze Agab te verzwagen, toch had Jozefat heel anders de strijd in, naar Ramoth en Gilead, dan Agab. We lezen dat als koning Jozefat zich in de strijd mengt en omringd wordt door de vijandelijke Syrische soldaten, dat hij de Heere aanroept. En wie hem aanroept in de nood, kinderen, vindt zijn gunst oneindig groot. En op het geroep van Jozefat verlost de Heere zijn knecht van zijn vijanden. Terwijl koning Agab in diezelfde strijd dodelijk gewond wordt en niet lang daarna sterft. Maar omdat Jozefat zich met het huis van Agab verzwagerd had, door het huwelijk met zijn zoon Joram en met Atalia, komt er wel een plaag over het volk van Juda. We zien dat tijdens het regime van de goddeloze koningin Atalia. Atalia, de dochter van Agab, was dus getrouwd met de zoon van Jozefat, Joram, die na zijn vader koning van Juda geworden was. Maar deze koning Joram deed wat kwaad was in de ogen des Heren, en hij had reeds zijn eigen broers om het leven gebracht uit vrees dat ze hem zijn koningskroon zouden nemen. Ja, natuurlijk, als je kwaad doet in de ogen des Heren, dan hou je ook een ander verdacht. Dan heb je geen eerlijk geweten meer. Kinderen, als je geen eerlijk geweten meer hebt, doe je net als koning Joram. En koning Atalia was al even bloeddorstig als haar man. En zij had haar bloedeigen kleinkinderen, de kinderen van haar zoon Ahazia, die had ze omgebracht om haar macht veilig te stellen na de dood van haar man Joram. Want er staat van Atalia geschreven dat zij de gruwelen van haar moeder Izebel overtrof. Izebel was ook een bloeddorstige vrouw. Denk maar aan de godvrezende Nabot, die Agab op haar bevel liet vermoorden. De godvrezende Nabot. Daar was Izebel de oorzaak van. Dat Nabot is omgebracht geworden omdat hij weigerde om maar één graspriet aan de goddeloze koning Agab te verkopen. Want hij zegt, dit is de erve der vaderen die God ons gegeven heeft. Daar blijf je vanaf. En nou, op de herstelde vormde kerk, die zitten met de PKN Agab om dezelfde onderhandelingstafel. En die zitten de erf, die hebben de erf der vaderen reeds verkocht. Ja? Nou, de Heere heeft die kerk gelijk al geslagen met zijn oordeel. Hè? Want het Nederlandse is eruit vertaald. En dat was juist het goddelijke kerkrecht in Nederland. De Nederlands hervormde kerk. Dat is een goddelijk kerkrecht. Dat was de kerk, dat was nog de vertegenwoordiging van de kerk der reformatie die God ons land gegeven heeft. En de Heere heeft onmiddellijk die hersteld hervormde kerk, die valse pretenties, die heeft hij afgestraft. Hè? Want ze hebben het eerstgeboorterecht, het eerstgeboortekerkrecht verkocht hè, aan de Esau van de PKN. Ja. En probeert het maar eens een andere invulling te geven. Probeert het maar eens voor God vol te houden. Buig je knieën maar en zeg maar dat ik lieg. Mooi proberen. En er staat van Atalia dus geschreven dat zij de gruwelen van haar goddeloze moeder overtrof. Maar Atalia spande dus de kroon. Hè? Want er staat geschreven, want als Atalia goddelooslijk handelde, hadden haar zonen het huis Gods opengebroken, ja zelfs alle geheiligde dingen van het huis des Heren besteed aan de Baals. Atalia was dus niet alleen een moordlustige vrouw, hè, door zich te vergrijpen aan het koninklijke zaad, zij vergreep zich ook aan de dienst des Heren en zij besteedde de geheiligde dingen van het huis des Heren in de dienst van de duivel. Atalia was dus nog gruwelijker dan haar moeder Izebel. Maar aan zulke gruwelijke, moordlustige despoten hebben we ook in onze dagen geen gebrek. Hè? Koningen en koninginnen die de abortuswet ondertekenen staan op gelijke voet met deze goddeloze koningin Atalia. Koningin Boudewijn van België die kon het niet. Die man die had nog enigszins een geweten. Maar onze koningin heeft het gedaan, terwijl ze bij haar inhuldiging gezworen heeft voor God en het volk, dat zij de rechten van alle burgers zou respecteren en verdedigen. En in 84 pleegden ze mijn eed door de abortuswet te ondertekenen. Gaddafi die is door de westerse maffia vermoord. En de huidige regeringsleiders die gaan vrij uit en die bedrijven nog veel ergere gruwelen dan Gaddafi ooit gedaan heeft. En daar danst het heidendom omheen. Want waarin verschilt een monarch die zijn handtekening zet onder een abortuswet met de bloeddorstige Atalia, ja zelfs met Hitler? Zeg het me, zeg het me! Waarom wordt Hitler afgeschilderd als een monsterachtige schurk, dat was hij, terwijl men de huidige wereldleiders bewierookt die de dood van miljoenen vermoorde baby's op hun naam hebben staan? Vertel het me. Vertel het me in tegenwoordigheid Gods. Wat is het verschil tussen een misdadiger als Hitler en een premier of koningin die hoofdverantwoordelijk is voor de dood van 1 miljoen vermoorde baby's in de moederschoot? Vertel het me, in tegenwoordigheid Gods. Waarom laat men een pro-abortuskoningin en een pro-abortuspremier vrij uitgaan, terwijl de toenmalige nazi-misdadigers in Nuremberg berecht zijn geworden? Vertel het me, in tegenwoordigheid Gods. En dacht u dat God dit soort misdadigers die zelfs door het reformdom bewierookt worden, met andere ogen aanziet, hè, dan Hitler en zijn nazi-schurken? Degene die heulen met de huidige abortus-nazi's, die zullen hun oordeel dragen, wie ze ook zijn. En Van der Staaij, die hebt daar letterlijk mee geheuld. Die hebt letterlijk met deze misdadigers, hebt die het op een akkoord willen gooien. Nou, God heeft hem onmiddellijk geslagen. Het wordt allemaal verbloemd in onze dagen. Maar het zal op de oordeelsdag allemaal openbaar komen. Dan zal God dat boek voorlezen. En ook de misdaden van der Staaij, die zijn er allemaal letterlijk in opgeschreven. En ze komen ooit nooit nergens aan terug. Want lees de banier maar tijd. Sinds de eerste banier tot de laatste banier, duizenden banieren verschenen,
staat nooit niet één woord over schuld. Nee, dat ken ik niet. Als je de duivel dient, heb je het nooit over schuld. Dan heb je het altijd natuurlijk wel over, dan wijs je van je af, maar dan heb je het nooit over, wij hebben God tot hoogst misdaan, heb je het nooit over. Maar God heeft de goddeloze koningen en ook het volk dat de afgoden diende, zwaar bezocht. Ten tijde van koning Agap, ten tijde van koning Atalia, koningin Atalia. En dat staat ook ons land te wachten. Het zwaarste oordeel is wel dat er geen dominees meer zijn die heel het volk publiek waarschuwen en hun plaats op de publieke wachttorens onbezet laten. Dat is het zwaarste oordeel wat je maar kan bedenken. Vervolging is niet zo erg hoor. Want dan wordt het al het schuim afgezuiverd. Vervolging is niet zo erg. Nee. Maar als de dominees niet meer instaan gelijk David instond voor zijn kudde. En tussen die aanvallende leeuw of beer ging staan die een lam of schaap wilde roven en verslinden. David die versloeg, die pakte die leeuw bij zijn baard. En die sloeg zijn hersens in. Met die door God gegeven knuppel. En als dominees dat niet meer doen. Op een geestelijke manier. Niet door geweld. Maar door mijn geest, zegt de Heer, zal het geschieden. Maar het gebeurt niet meer. Dan zijn het huurlingen. 100%. Ja. Nou, van Saul staat geschreven. Saul was geen lafaard hoor. Koning Saul, hoewel die met een kruik gezalfd was, kon je niet zeggen dat Saul een lafaard was. Uiteindelijk had hij wel zelfmoord gepleegd, dat is ook laf. Maar ten tijde van zijn koningschap was Saul geen lafaard. Nou, kan je niet zeggen, kan je toch niet zeggen dat Saul een lafaard was. Maar wat is het nou in onze dagen, nog minder dan Saul, het zijn allemaal lafaards. Ze durven nog geen publiek woord. Want kijk, als je op je preeksel staat, dat is niet publiek hoor. Dat is nog binnen je eigen zuil. Je moet een publiek. Christus had, was een publiek persoon. De apostelen waren publieke personen. Heel het land wist wat ze zeiden, wat ze leerden. Nou, dat is in onze dagen niet meer zo. Komt nou allemaal wel een beetje openbaar natuurlijk. In die strijd tegen die valse levende afscheiding. Kom wel een beetje in het publiek. Maar er is geen dominee. Ja, kort heb een boek geschreven. Dat is publiek. Dat is publiek. Maar nou heeft hij het weer soort herroepen. Nou heeft hij weer gebukt. Voor de kerkdienaren. Voor de kerkdeputaten. Die de veroordelende toon in zijn boek veroordeelden. Nou, de kort betreurt dat. Maar een slap Janus. Had dat boek me nog geschreven. Ik heb het al gezegd. Het is ene grote bespotting. En nou zal het blijken of Kort kan leven met de dood. Want de wedergeboorte zonder Christuskennis, dat is een dode wedergeboorte. Ja? Dat is een wedergeboorte van de duivel. Als hij wederom geboren wordt, als hij uit God geboren wordt, dat begint met de persoon van Christus. Dat begint niet met iets, dat begint met de persoon van Christus. Daar kan iets aan vooraf gaan, het stuk der ellende. De werkingen des geestes, maar je wordt niet louter door de werkingen des geestes wederom geboren. Je wordt door de stemmen des zoons van God wederom geboren. Dat zijn niet louter de werkingen des geestes. Je kan met de werkingen des geestes voor eeuwig verloren gaan. Kijk maar naar die dwaze maagden. Lees Hebreeën 6 vers 4 maar. De hemelse gaven gesmaakt. En lees het maar. En toch voor eeuwig verloren gaan. Ja. Je moet Christus kennen. En je moet van hem gekend zijn. Anders ga je voor eeuwig verloren. En het minste de Heere Jezus die zegt van de kleingelovigen dat ze daadwerkelijk in hem geloven. Hij zegt niet dat ze geloof hebben. Maar dat ze geloven. De kleine die in mij geloven, al erger je die, en al doe je net als de afscheiding, ontneem je hun het geloof, door te leren dat die kleinen nog niet geloven, dan erger je die kleine. En het ware beter, zegt de Heer Jezus, dat de molensteen om je hals gehangen zou worden en je in de diepte der zee zou geworpen worden, als u één deze kleine die in mijn geloven ergert. En dat doen ze. Heel die afscheiding, dat zijn die leraars, die embryo leer leren, dat zijn geestelijke aborteurs. Nou mensen, ik kan me geen vreselijker oordeel indenken om een geestelijke aborteur te zijn, hè, van de klein en de zwak gelovigen. Want die geloven daadwerkelijk, met alle bestrijding die erbij is, die geloven daadwerkelijk in Christus en de vergeving der zonden. En als je dat ontkent, dan ben je nooit van God geroepen. Ja, je zegt, maar Van der Poel heb het ook geleerd. Die man is er nooit op aangesproken. Maar nou word je erop aangesproken. En nou zijn ze er al vele malen op aangesproken. Met het goddelijke woord. Er is geen excuus meer. He, dominee Soos van der Poel, die stelde de vergeving der zonden nog noodzakelijk. Nou, dat is in onze dagen, is dat ook al verleden tijd. Hè? Want dat is voor de gelukkige enkeling. En nou, als hij zo Gods woord verkracht, gemeente, ik kan me geen grotere zonde voorstellen dan dat. Dan dat, dat je beroof je Christus van zijn koningschap, dan beroof je Christus van zijn middelaarschap en dan is Christus te vergeefs gestorven. Want dat hangt er onvermijdelijk aan. En als hij daar nog mee kan dansen en mee kan wandelen, ouderlingen, als hij daar zit in die afgescheiden kerk en je maakt je eigen niet vrij op het scherp van de snede, dan vrees je God niet. Dan ben je nooit geroepen tot het ambt. Het kan een tijdje in de veinzing leggen, kijk maar naar Petrus, maar dat is maar een ogenblik. Hoor. Dat kan je niet volhouden. Er hebben ze een ouderling hier in huis gezeten. Ja, het licht begint ons te dagen. Ja, kun je het nog uithouden tot je dood toe zeker. He? Daar is ook niks van God bij. Want het woord is overduidelijk. Er is geen excuus dat je altijd onder die valse leer hebt gezeten. Dat is geen excuus. Want daarmee blameer je het woord. Het staat in het woord opgetekend. En dan heb je een dominee naar de ogen gekeken. Dan heb je niet het woord onderzocht. Nou, dat is afgoderij. Dat is je reinste afgoderij. Het woord alleen. Sola scriptura, maar ook tota scriptura. En mensen, daar zijn we van afgeweken. En kerkafgoderij, de mensen houden de kerkknop vast en denken ze daarmee de hemelpoort in te gaan. En je bedriegt je ziel voor de eeuwigheid. De leer is allerwege vervalst, ook in de herstelde vormde kerk hoor. Daar is 99% dominees niet van God geroepen. Ik moet het wel zo radicaal zwart-wit prediken, omdat het de waarheid is. Wat wil je dan dat je ziel bedriegt voor de eeuwigheid? Dat je met een ingebeelde hemel ter hel vaart? De waarachtige bekering, de waarachtige wedergeboorte, begint met de openbaring van Christus door woord en geest. Zalig maak het aan je ziel. Dan leg je in de hel van je bestaan en dan spreekt hij je vrij van schuld en straf. Dat gold ook voor Lydia hoor. Dat gold ook voor Lydia. Dat stond pas weer in die vrijmetselaarskrant, de Reformatorisch Dagblad. Bij Lydia ging dat zonder veel beweging, zonder veel ontdekking en zonder... Ja. Zo word je nou bedrogen voor de eeuwigheid. Lydia zat daar met een gesloten hart. En een gesloten hart, dat is de hel van binnen. En als je dat niet erkent, weet je nergens van. Dan ben je gewoon een natuurlijk mens, zonder God, zonder gebod. En dan staat er, ging Paulus spreken, en dan staat er, en de Heere opende haar hart. Dat hart wat met 7 zegels gesloten was, waar de duivel over regeerde. Mensen, we verstaan Gods woord niet eens meer. Het wordt maar biblicistisch gelezen. Hè? Ja, het was bij de Heere vandaan maar een hand omdraaien, om het zomaar eens te zeggen. Maar voor Lydia niet. Hoor. Voor Lydia was dat geen hand omdraaien. Daar zat ze in de verlorenheid. Hè. On the edge of the river. En dan komt God in haar leven. God in Christus. Hè, die haar Christus openbaarde. Want hij is de deur. En hij opent de deur.
En toen ging Lydia door die deur Christus in.
In de schaapskooi van Christus. En als je het zo niet verstaat, dan versta je heel de Bijbel mis.
Dan versta je heel de Bijbel mis. En toen mocht dat gepredikte woord, wat Paulus in de naam van Christus predikte, van recht en genade. Dat ging bij Lydia allemaal naar binnen, omdat Christus haar deur geworden was, haar hartendeur.
En nu al die bekeringen van die Bijbelheiligen kan ik niet de revue laten passeren, maar zo wordt er nou vals gepreekt in onze dagen. Dat het maar voor Lydia, ja, nou ja. De zon die kwam achter de horizon vandaan en toen was het klaar. Maar zo is het niet gegaan. Want als de Heere de deur van je hart opent, dan gaat hij eerst de duivel overwinnen. Dan gaat hij je eerst van de heerschappij des duivels verlossen. Ze doen net of Lydia daar niet onder gebukt ging. Mensen, wat een valse vertaling. Wat een valse, wat wordt het exegese van de schrift toch vervalst in onze dagen. Want de bekering van Lydia, die staat in de context van de ganse schrift. Dat is geen andere bekering geweest als Abraham. Dat is geen andere bekering geweest als Jacob. Totaal niet. Eenerlei weg, eenerlei gang. Omstandigheden kunnen verschillen. Hè? Maar niet de zaak zelf. De doorgang door de enge poort. Daar weet al Gods volk van. En dat is een crisis. Dat is een crisis, gemeente. Maar beter hier door de crisis van de dood van Christus. Als straks eeuwig in de eeuwige dood leggen. In de eeuwige brand leggen. Beter hier door het graf van Christus. En met hem op te staan, eerst met hem sterven. Want dat kende Lydia ook. Voor Lydia gold, en deze mijn dochter was dood. En ze is weder levend geworden. Zij was verloren, maar zij is gevonden. Lydia die kon letterlijk de bekering van de verloren zoon in haar eigen leven, uit haar eigen leven verklaren. Letterlijk. Al Gods volk kent die verloren zoon. Van A tot Z. Kan je zien hoe het in onze dagen verbasterd is, gemeente. Iedereen heeft een andere bekering. Nou, dan heb je allemaal een bekering van de duivel, want dat is niet Gods bekering. De Heere bekeer je in de volgorde van ellende, verlossing en dankbaarheid. Uitlandig zijn, je komt er eerst buiten te staan. Dat word je gewaar dat je er buiten staat. Dat word je gewaar. Lydia werd gewaar aan die riverside dat ze er buiten stond. Dat werd ze gewaar. En toen kwam Christus in haar leven. Als die middelaar Gods en der mensen. En die heeft voor haar de poort der hel gesloten. En die heeft voor haar de duivel overwonnen. Die heeft voor haar de dood overwonnen tot verslinding. Tot overwinning. Die heeft haar hart opengebroken. Het staat er zo eenvoudig. En de Heere opende haar hart. Ja, natuurlijk, mens die leefde natuurlijk in een tijdsbestek van een onderdeel van een seconde overheen. Dan zeg je, nou dat is toch even eenvoudig. Ja. Maar voor Lydia was het eeuwig. Onmogelijk. God doet alleen het onmogelijke. Ze opende zelf haar hart niet. De Heere deed het. En als de Heer het niet gedaan had, had ze er nog gezeten als een blinde heiden. En God zal al die ontrouwe herders slaan met de roede van zijn verbolgenheid. Want wie de ongerechtigheid gladstrijkt door het afgezaagde refrein. Dat geen mens zich boven de zonde van land en volk kan verheffen, wat op zich waar is. Hè? Maar het wordt een refrein om eigen zonde, om eigen ongerechtigheid glad te strijken. Die zal een dubbel oordeel ontvangen. Hè? Want dat is het bekende doekje voor het bloeden in een poging om Gods getuigen de mond te snoeren. Hè? Er zijn nog enkele getuigen die hun stem laten horen. En de Heere weet wie ze zijn. En die worden dan toegeroepen. Ik heb zelfs door dominees op een bord gehad. Je denkt dat je alles beter weet. Ja, precies. Ik zeg mooi tegen Christus zeggen. Zeg, want dat zeg je eigenlijk. De Heer heeft me geroepen om het woord te prediken. En hoe mensen erover denken, dan moet je dan je beklag maar bij God doen. Dan moet je me aanklagen, doe het dan! Maar nadat koning Joram gestorven was, is zijn zoon Ahazia koning geworden. Maar Ahazia, die heeft maar een jaar geregeerd en hij stierf. Ahazia deed ook wat kwaad was in de ogen des Heeren. En zijn raadgeefster was de goddeloze moeder, zijn goddeloze moeder Atalia. Koning Ahazia raadpleegde ook met het huis van Achab. Hè? Maar de goddeloze Ahazia werd door Jehu gedood. Nou, dat is nog een zegen als de Heer zulke vorsten ombrengt. Hij kan ze ook gebruiken als een plaag. Hoor. Kan die ook doen. En u weet, Jehu was door de Heere gezalfd om het geslacht van Achab uit te roeien. He? Dat deed hij niet uit bloeddorst of uit wraak. Nee, hij was er van de Heere toegeroepen om het geslacht van Achab uit te roeien. En hij heeft ook Ahazia gedood, omdat Ahazia een kleinkind was van Achab. Een zoon was van zijn goddeloze moeder Atalia. En Atalia was weer een dochter van Izebel. Dus toen Ahazia gedood was, greep Atalia de macht hè, om zichzelf koningin te maken. Atalia pleegde een soort staatsgreep, hè, want het koningsambt was alleen bestemd voor de door God uitverkoren koningen in de lijn der geslachten. Hè. Een vrouw kwam de troon niet toe. Nee, dat is nog zo. God staat dat niet toe. Hè, dat een vrouw, als de mannen voorhandig zijn, hè, dat kan zo zijn. Als een koning rechtmatig koning is en zijn vrouw is dan automatisch koningin, die wordt ook zo genoemd koningin. Koning en koning. De vrouw van een koning is een koningin. He? Dat kan iedereen verstaan. En dat is ook naar het woord. En als die man overlijdt en er is geen man in het geslacht voorhanden, dan is die vrouw van die overleden koning de koningin. Als hij zo was koningin, de koningin uit het zuiden, de koningin der Mooren. Hè, dat was een heidense koningin. Er staat voor de rest niet geschreven onder welke omstandigheden zij koningin was geworden. Dat doet ook niet de zaak, hè, maar in het kader van de ware christenheid, in het kader hè, van Gods geopenbaarde wil, dan is het zo wat ik u net gezegd heb. En dan is die koningin koningin, rechtmatig koningin. Als de man is overleden, is geen andere man voorhanden. Maar dan mag zij dat maar zijn, hè, totdat er weer een man voorhanden is om koning te worden. De monarchie, dat is het enige staatsrechtelijke regeringsvorm die Gods woord ons leert. Hè. Absolute monarchie, maar dan niet zeg maar een constitutionele monarchie. Nee, een monarchie zoals... In het Oude Testament wordt geleerd. En daar. Die koningen. Die waren wel. Die waren wel. Hè, daar was nog de theocratie. En u ziet de theocratie. Ook onder het koningschap. Onder de lijn der geslachten van de koningen. De theocratie regeerde nog. Hè, de profeten. God had zijn profeten niet weggenomen. Nee. En als Aga bijvoorbeeld goddeloosheid bedreef, dan stuurde de Heer de profeet Elia erop af om die goddeloze Aga te wachten aan te zeggen. De profeten hadden meer gezag als de koningen. Dat had de Heer zo beschikt. En de profeten die spraken in de naam des Heeren, spraken ook in de naam des Heeren de oordelen uit, spraken in de naam des Heeren de zegeningen uit. Dus toen Ahazia gedood was, greep Atalia de macht. Was niet geoorloofd. Atalia had haar machtswaanzin, machtswellust, niet van een vreemde, want ook haar moeder Izebel heeft meer dan eens de plaats ingenomen van de slappe Achab. U ziet dat in de zaak van Naboth. Dan gaat ze eigenhandig wetten uitvaardigen om die Nabot te doden. Om de godvrezende Nabot te doden. En ook de boze en goddeloze koningin Atalia greep de macht, hè, om haar staatsgreep veilig te stellen. Ze had het hele koninklijke zaad omgebracht. Dat lezen we in hoofdstuk 1, hoofdstuk 11 vers 1. En alle prinsen uit het huis van koning David had ze gedood, hè, omdat zij alleen heerseres over Juda wilde zijn. Ja, de tijd is al rond. Maar we hopen er vanavond, als de Heer het geeft, er nog op door te gaan. Want dit is zo actueel, gemeente. En het... Ik bid de Heer of dat hij je ogen opent, hè, voor de tijd waarin we leven. Die is niet onderscheiden van de tijd van toen. Maar ik moet wel één ding erbij zeggen. Ten tijde van de koningin van het regime, laat ik het zo maar zeggen, van het regime van Atalia, was er nog één godvrezende dominee. Dat was Jojada. En weet je wat we zien? Dat één man met God is de meerderheid. Daar moet Atalia het tegen afleggen. Al was er maar één dominee die in de bressen stond. Dan zou koningin Beatrix voor God schuld moeten belijden. Dat zou zijn dominee dan eisen. Van de mijneed, want dat is me nogal niet een zonde. Het wordt allemaal glad gestreken in die gouden afgodskranten van het reverdom. Het wordt allemaal glad gestreken. Hoe kan je vlaggen voor een koningin die 30.000 of 40.000 moorden per jaar op haar naam hebt staan? Hoe is het mogelijk? Er zijn kinderen gods die het niet kunnen. En als je het wel kan, moet je maar eens je eigen afvragen aan welke kant is dat. Of je nou godsdienst bedrijft of geen godsdienst bedrijft, dat maakt dan allemaal niet meer uit in Gods ogen. Want dan dien je de afgoden. En toen het volk om het gouden kalf heen danste en de enige ware God verliet en bespotte, want dat is een bespotting van Gods naam, en ze deden de naam Gods lasteren, kwam Mozes van de berg af en riep de levieten bijeen en er vielen 3000 doden. De Heer straft de zonde. En met name publieke zonde. Publieke zonde. Want daar wordt de naam des Heren openlijk gelasterd. Ja. Maar de goddeloze koning Atalia had niet met God gerekend. Hè, want de kleine Joas was reeds door de aanbiddelijke goddelijke voorzienigheid uit de handen van het moordcomplot gered. Hè, door de vrouw van de priester Jojada, Joseba of Josebat genoemd. Maar gemeente, nog één ding en dan, willen we eindigen. Deze strijd, je moet het zuiver zien, je moet het geestelijk zien. Deze strijd die gaat over de strijd van het slangenzaad tegen het vrouwenzaad. Niet anders. Deze strijd, hè, tussen Atalia enerzijds en de godvrezende priester Jojada en Joas, dat is een strijd van het slangenzaad tegen het vrouwenzaad. Had de Heer al gezegd, voorzegd in, met de moederbelofte. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en haar zaad. Want als de kleine Joas zou zijn vermoord geworden, zou heel het huis van David uitgeroeid worden. En dan had Christus uit het zaad van David niet geboren kunnen worden. Versta je het nou? En dat heb God verhoed. Middelijk die godvrezende dominee Jojada. Middels zijn godvrezende vrouw Joseba. En we hopen daar vanavond nog op door te gaan. Zegenen de Heer zijn getuigenis. Toch roem zijn naams die heerlijk is om Jezus willen. Amen. Heere, heb dank dat gij ons de woorden gegeven hebt. Mocht de zaken in het hart verklaard worden. Mocht het geloofd worden. Mocht het erkend worden. Mocht het beleden worden. Mochten we met land en volk in de schuld komen
O Heere, want wat hebben wij afgoderij bedreven. Wij en onze vaderen tevens. Heere, maar kom gij dat deksel er nog af te trekken. Dat deksel van die zelfkennis, van die kennis der ellende. Ons volk gaat verloren omdat het zonder die kennis is. Ons kerkvolk gaat verloren omdat het zonder die kennis is. Ze worden bedwelmd door valse preken, objectieve preekjes. O lieve Heere, sta er toch over op. Het is toch uw zaak, Heere. Het is toch uw zaak. En als het uw zaak is, dan zult gij er over opstaan. Dan zult gij u over Sion ontfermen. O Heere onze God, ontferm u ons om Jezus wil. Amen. En laten we nog zingen, gemeente, van Psalm 56. En daarvan het zesde zangvers, Psalm 56, vers 6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood en wat er verder volgt. In dat zesde zangvers van Psalm 56. Zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle de eer. Amen.